ik had nog tegen jou gezegd, we gaan geen kindermoorden doen. Want ja, dat trek ik niet.
Precies.
En nu ben ik in een donker gat gevallen. Mijn ziel is nog zwarter geworden en nu trek ik het ineens wel.
Nou, ik ben blij dat je op mijn level gekomen bent. Welkom. Welkom in de hel.
Al sla je me dood.
Heb jij nog een ander eng verhaal?
Ja. Ik was in Arba Minch. Dat is een stad een beetje in het zuiden van Ethiopië. Nou, dat is...
Vorige week.
Het is even geleden. Zoals je kan vermoeden, aangezien ik al een jaar nergens heen ga. Nou, ik ben naar, hoe heet zoiets? Een waddeneiland was ik. Vlieland. Nou, dat was mijn avontuur.
Spannend.
Maar ik was daar dus en toen was ik in een hotel samen met een vriendin. En toen gingen we, ik weet niet zo goed, we waren iets aan het doen. Toen kwamen we terug op onze hotelkamer en toen stond een man van het hotel, stond in onze hotelkamer met zijn gezicht in onze badpakken.
Wat?
Hij stond aan onze badpakken te ruiken.
Gadverdamme.
Ja, die hingen daar te drogen. Want we hadden even gezwommen en toen was hij daar lekker aan het snuffelen.
Oh mijn god. Wat heb je toen gedaan?
Toen hebben we gezegd, what the fuck ben je aan het doen? En toen, toen probeerde hij nog een soort van zich eruit te lullen. Maar hij liep ook heel snel weg.
Zo. Ik zou dus dan echt niet meer slapen, 's nachts.
Oh ja.
Ja, jij natuurlijk wel.
Ja, ik heb nog
ik heb heerlijk geslapen in mijn badpak.
Ja. Ik heb wel mijn badpak weer even extra gewassen.
Nou, ik ben helemaal los in de kindermoorden nu, dus.
Ja.
Deze week heb ik een zaak uit Duitsland voor je. Het is een van de meest mysterieuze zaken uit Duitsland. Ook een hele bekende zaak. Maar ik had er zelf nog weinig over gehoord. Dus ik heb me er volledig in gestort. Ja, en we hebben het wel eens eerder gehad over onze fascinatie met true crime verhalen. Dat ook een beetje komt uit het waar gebeurde ervan. Dat je denkt, sommige scenario's die zijn gewoon verzonnen. Dat kan niet. En dan blijken ze dus echt waar te zijn. En dit is ook zo'n verhaal dat voor wat mij betreft in die categorie valt. Dat je denkt, dit is verzonnen, maar dan nee. Het is gewoon helemaal waar. Het was de eerste schooldag van het jaar. 15 september 1981. En de 10-jarige Ursula Herman. Ik zeg even Herman, omdat... Als ik het met een Duits accent ga doen de hele tijd, dan...
Het is een beetje belachelijk.
Het is een beetje belachelijk, ja. Nou, de 10-jarige Ursula Herman was onderweg naar huis op haar rode fietsje.
Na de eerste schooldag.
Na de eerste schooldag.
Moest ze meteen al in haar eentje naar school fietsen.
Ik vertel je even wat ze allemaal deed die dag. We zijn nog maar bij de eerste zin.
Ja.
Ursula is de jongste uit een gezin met 4 kinderen. Haar vader Michael was leraar en haar moeder Anne-Louise... Dus gewoon de Duitse versie van jouw naam.
Ja, wat leuk.
Die runnen het huishouden. Ursula was intelligent, vol energie en creatief. En ze hield heel erg van zingen en schilderen. Na school ging ze eerst naar pianoles met haar oudere broer, die ook Michael heet. En daarna ging ze naar gymnastiek. En na gymnastiek ging ze naar het huis van haar tante om daar te gaan avondeten. Om 7:30 belde haar moeder op om te zeggen dat Ursula naar huis moest komen... En Ursula stapt op de fiets en fietst naar huis.
En dat was dan vlakbij waarschijnlijk, toch? Als ze 10 is, zal ze niet kilometers moeten fietsen.
Nee, nou dat moet even uitgelegd worden. Ursula die woonde in Egging. Dat is in Bavaria, in Duitsland dus. En Egging ligt naast een groot meer, de Ammersee. En dat is een toeristisch plaatsje waar veel rijke families uit de nabijgelegen steden komen. En daar hebben ze een tweede huis. En er is ook een grote kostschool waar rijke kinderen naartoe gaan. Ursula's tante die woonde in het nabijgelegen dorpje Schöndorf. En om daar te komen moest Ursula zo'n 10 minuten door een soort bosgebied fietsen dat naast het meer lag. Dus toen Ursula na een 30 minuten nog niet thuis was en haar moeder belde haar tante en die zei nee, ze is toch echt op de fiets gestapt, kregen haar ouders meteen een slecht gevoel. Want ja, een kindje 's avonds op de fiets, ze had er binnen 10 minuten moeten zijn. Dus Ursula's vader en haar oom stappen allebei op de fiets. Haar vader aan de ene kant van het bos en haar oom dus aan de andere kant van het bos. En toen ze elkaar in het midden troffen en Ursula onderweg niet gezien hadden, werd meteen de politie gebeld. Binnen een uur stond het hele bosgebied vol met politie, brandweer, vrijwilligers die mee hielpen zoeken, helikopters, speurhonden, duikers in het meer. En Ze zochten en ze zochten en het enige wat ze vonden rond middernacht was Ursula's rode fietsje. Maar er was geen spoor van het meisje zelf. 36 uur later, dus op donderdagochtend inmiddels, gaat de telefoon in het Herman-huishouden. Nou, haar ouders hielden hun adem in, want ze hoopten gewoon dat dit bericht was van hun dochter. Maar toen ze opnamen, hoorden ze alleen een soort muziekje. En dat kwam bekend voor. Het was namelijk een jingle van een plaatselijke radiozender. En die radiozender heette Bayern 3. En haar ouders probeerden nog te praten van hallo, wie is daar, zeg iets. Maar er kwam verder niemand aan de telefoon, alleen dat jingletje werd afgedraaid. En toen het stopte, werd er opgehangen.
Oké, vaag.
Nou, die dag volgden er nog 3 keer dezelfde telefoontjes die op dezelfde manier verliepen. De jingle werd afgespeeld, er werd niet teruggepraat, verder helemaal niks en dan werd er weer opgehangen. En haar familie had verder helemaal geen connecties met het liedje of de radiozender. En ook de politie die nam de telefoontjes op voor de zekerheid. Maar die krapte zich ook achter de oren. Die wisten ook niet wat dat kon betekenen. Totdat de volgende ochtend, dus inmiddels vrijdag, viel er een brief door de bus gericht aan de vader van Ursula. Het was een brief die zeg maar met allemaal woorden en letters uit kranten geknipt was.
Wauw, als je het zou verwachten dat dat nooit in het echt gebeurt.
Ja, echt precies zo uit de film. En de brief zei, wij hebben Ursula ontvoerd. Als je je dochter levend terug wil, geef ons dan 2 miljoen mark. Dat is zo'n 500.000 euro in tegenwoordig geld. We gaan je bellen en we laten je een jingle horen als teken dat wij het zijn. En als je die jingle hoort, moet je alleen antwoorden ja of nee of je het losgeld wil betalen. Als je niet betaalt of je belt de politie, dan vermoorden we Ursula.
Het lijkt alsof die brief vertraging had.
Die brief was dus gewoon met de post meegestuurd. Met een, ja, gewoon met een postzegel erop in de brievenbus.
Wow.
En die was dus zeg maar later aangekomen dan dat de ontvoerders hadden gedacht.
Oh, wauw.
Dus het is heel erg amateuristisch.
Ja.
Nou, de Hermans raakten compleet in paniek, want ze hadden dus gisteren 4 keer zo'n telefoontje gehad en helemaal niets verteld over losgeld. Want die dachten, nou, misschien hebben ze Ursula nu gewoon vermoord hierdoor.
Te hopen dat ze snel weer gebeld werden.
Ja, dus er volgde gewoon een hele zenuwslopende middag voor Michael en Anneloise en de rest van de familie. Maar gelukkig, later die middag ging toch weer de telefoon met het bekende jingle geluidje. Anneloise zei meteen dat ze het losgeld zou betalen. En ook heel slim, ze vroeg om een teken van leven van haar dochter, zodat ze wist dat Ursula nog leefde. En ze vroeg, als Ursula niet aan de telefoon kan komen, kan je mij vertellen wat de namen van haar lievelingsknuffels zijn? Maar niemand antwoordde, er was helemaal geen antwoord, ze kreeg geen teken van leven. En er werd meteen weer opgehangen. Op maandag 21 september, dus 6 dagen na de ontvoering, kwam er weer een brief. Dit keer met hele rare aanwijzingen over waar het losgeld heen moest. Bijvoorbeeld, het moest per se in biljetten van 100 mark zijn en in een hele speciale koffer met een speciale kleur, alleen gebracht door Michael, de vader. Maar de instructies van waar die koffer dan gebracht moest worden, die stonden er niet in, die bleven uit.
Oh, het is ook weer een beetje amateuristisch misschien.
Ja.
En het is de hele tijd heel specifiek tegen die vader. Want ja, die brief was ook aan die vader gericht, die eerste.
Ja. En toen werd het stil. Geen mysterieuze telefoontjes meer. Geen jingles. Geen brieven. Helemaal niks.
Dat is gek. Zij willen toch dat geld hebben?
Er waren ook geen verdachten of andere aanwijzingen waar de politie iets mee kon. Nou ja, we zijn natuurlijk in de jaren 80, dus er was ook niet heel veel forensisch onderzoek dat ze op dat moment nog konden doen. Dus na 2 weken wachten besloten de politie nogmaals met verschillende teams dat hele bos te doorzoeken. En na 4 dagen, en in totaal zijn we nu 19 dagen nadat Ursula spoorloos verdween, vond 1 politieagent iets verdachts. De grond onder hem voelde ineens heel hard aan. En toen hij wat aarde wegveegde, vond hij een hele dikke deken. En onder die dikke deken lag een hele grote houten plank. Dus hij riep meteen zijn collega en een tweede agent kwam eraan. En samen haalden ze die houten plank weg. En daaronder vonden ze een groene doos. Zo'n 72 centimeter in de hoogte en 60 centimeter breed.
Uh-oh.
Met 7 hele dikke sloten erop.
Oh nee.
Met een schep forceerden ze allebei die sloten. En toen ze de doos opendeden, vonden ze het levenloze lichaam van Ursula.
Oh nee. En was ze levend daarin gezet?
Ja. Een autopsie gaf aan dat Ursula al heel snel na de verdwijning overleden was aan zuurstofgebrek. Er werd geschat op zo'n 30 minuten tot misschien een paar uur nadat ze in de doos was gestopt. En omdat er geen enkele aanwijzingen waren dat Ursula zich überhaupt had bewogen in die doos. Ze vond helemaal niet dat ze van houding was verplaatst. Daardoor dacht de patholoog dat ze waarschijnlijk gedrogeerd was en slapend in de doos was gezet en in haar slaap was overleden.
Wow, nou, het is nog net iets minder erg dan wanneer ze heel erg in paniek is geweest ook. Maar het is heel naar.
Ja.
Het is toch wel weer dat ik denk, oké, Sylvia komt nu met een kindermoord. Maar dan toch is het nog weer heftiger dan ik dacht. Ik dacht, er is gewoon een kind in één keer, weet ik veel, neergeschoten of zo. Maar het is dus weer levend begraven. Oké. Nou. Dus wat mag ik zeggen dat ik al meteen iets denk?
Ja.
Waarschijnlijk was het niet per se de bedoeling. Wilden ze haar gewoon even verstoppen daar in het bos. En toen kwamen ze er later pas achter dat inderdaad dat zij dood was gegaan. En toen dachten ze, oh fuck, dat was niet de bedoeling. En daardoor bleven de verdere telefoontjes en brieven uit.
Bingo! Het doden van Ursula was vermoedelijk niet de intentie van de kidnappers geweest. Want in de doos vonden ze allerlei verschillende voorwerpen. Waaronder, ze vonden een heleboel chocoladerepen en koekjes. Oh. En blikjes Fanta en water en kauwgom. Ze vonden ook een heleboel, een soort van halve bibliotheek aan boeken en strips en Donald Duck tijdschriften. Er was een zaklamp. Er was een radio, die was afgestemd op Bayern 3, dus van de jingle. En er was ook gepoogd een soort van ventilatiesysteem te maken met plastic pijpen die van de doos naar boven de grond gingen. Maar die werkte alleen niet, want om zeg maar goede lucht in en uit een doos onder de grond te pompen, heb je gewoon een machine, een ventilatiesysteem nodig die dat echt daarin pompt. Dus alleen een pijpje geeft gewoon niet genoeg lucht om te kunnen overleven. En bovendien waren er wat bladeren vastgeraakt in het pijpje.
Opnieuw amateurisme. Ja.
Nou, vanwege de grootte en de zwaarte van de doos werd er vermoed dat er meerdere daders geweest waren, omdat het gewoon niet alleen te tillen was. Maar verder hadden ze totaal geen verdachten, geen aanknopingspunten, heel weinig forensisch materiaal wat ze konden gebruiken. Er werd uiteindelijk een vingerafdruk gevonden op een stukje duct tape dat aan die doos vastzat. Maar dit was niet de doorbraak waar iedereen op had gehoopt. Er werd zelfs een beloning van 30.000 mark uitgeloofd voor de gouden tip. En er kwamen superveel tips binnen. Waaronder ook een tip over een mogelijke verdachte, genaamd Werner Mazurek.
Wie is dat?
Nou, de toen 31-jarige Werner Mazurek, die woonde ook in Egging, op een paar honderd meter bij de Hermans vandaan zelfs. En hij woonde daar samen met zijn vrouw, zijn dochter en zijn stiefzoon. En hij werkte als automonteur. Hij was erg groot en zwaar en zeg maar lichamelijk imposant. En in het dorp stond hij bekend als agressief en heel snel ontvlambaar.
Oké.
En daarbij ging er ook een heel raar verhaal de ronde in het dorp. En stond hij bekend als een dierenmoordenaar.
Oh.
Want het verhaal ging zo. Op een avond nadat hij flink gezopen had bij een Oktoberfestfeest, echt zo heerlijk Duits, toen kwam Werner thuis en ontdekte hij dat zijn hond de vuilnisbakken had omgegooid. En uit woede pakte hij die hond en stopte hij die hond in de vriezer om vervolgens zelf gewoon lekker in bed te gaan liggen en te gaan slapen.
Oeh.
En we weten allemaal dat dieren vermoorden en martelen een soort van introductie is voor het vermoorden van mensen.
Ja.
En daarbij de manier waarop het opsluiten van dat dier, dat komt vrij bekend voor.
Ja, precies. En ook het soort van daar neerleggen en dan lekker wat anders gaan doen en er niet meer over nadenken.
Ja. En daarnaast had Werner ook een flinke schuld van meer dan een ton.
Oké.
En hij had een eigen werkplaats. Dus hij had en een motief en hij had mogelijkheden en de kennis om zo'n kist te maken.
En had Michael, de vader van Ursula, ook veel geld?
Nee. Het hele dorpje en die omgeving daar is vrij rijk. Zoals ik al zei, heel veel mensen hadden daar een tweede huis en er was een hele soort van dure kostschool daar. Maar de Hermans zelf waren niet rijk. Zoals ik al zei, haar vader was leraar en haar moeder die zorgde voor de kinderen.
Ja, dus het is ook niet zo dat hij dan misschien heel jaloers was op die familie of zo. Omdat die
nee, maar ze hadden wel dus die 2 miljoen mark bij elkaar kunnen schapen door allerlei donaties en de politie had geld ingelegd. Dus ze hadden, mocht het ooit zover gekomen zijn dat ze dat konden afleveren, hadden ze wel dat geld.
Oké.
Maar goed, die Werner is dus meteen helemaal verdacht. Dus hij werd meteen de hoofdverdachte. En hij wordt meerdere malen verhoord door de politie. Maar ze konden gewoon geen sterk bewijs vinden dat hij ook daadwerkelijk de dader was. En hij zelf ontkende stellig iets met die zaak te maken te hebben. De tijd verstrijkt een beetje en in 1982, dus een jaar later, komt de politie op het spoor van een mogelijke handlanger van Werner. Een man genaamd Klaus Pfaffinger. Die werd ook ondervraagd na een tip. En na een aantal uur ondervraagd te zijn, bekent deze man dat Werner hem had gevraagd en had betaald om een heel groot gat in het bos te graven.
Oh.
Maar deze man, deze Klaus, die was een bekende alcoholist. En hij stond er ook onbekend dat hij was heel lui, had geen zin om te werken. Dus het hele idee van dat hij dan betaald een gat in de grond had gegraven, klonk al niet helemaal voor mensen die hem kennen geloofwaardig.
Oh ja.
Dus om het even te checken, nam de politie hem mee naar het bos en zei, oké, laat maar zien waar hij dit gat dan gegraven had. En nou ja, daarmee viel hij door de mand. Hij kon het niet identificeren waar dat gat dan was geweest.
Je had gewoon in de krant gelezen dat er ergens een gat was geweest en dat had hij gewoon verzonnen.
Ja, en hij trok ook weer die bekentenis in daarna. Dus dit viel ook allemaal, dit potentiële nieuwe bewijs en de handlanger, dat viel allemaal weer in het water ook.
Wat gek.
Nou, jaren verstreken en het politiewerk werd gewoon steeds moeilijker.
En hadden ze ooit nog die vingerafdruk die ze hadden gevonden wel vergeleken met of er bijvoorbeeld vingerafdrukken op die brieven zaten?
Nou, ze hadden wel die vingerafdruk vergeleken met Werner en met Klaus en die matchte niet.
Oké. Okay.
Nou, zo verstreek er 25 jaar.
Oh, wow, oké. Ja.
Zonder enig antwoord op wie de verantwoordelijke was voor Ursula's dood.
Ja, oké, dus we gaan naar 2006.
Ja, 2006. Nou, deze misdaad die werd aangeduid als een kidnapping met als gevolg de dood. En daarop stond een verjaringstermijn van 30 jaar.
Ja, dus als er 30 jaar geen oplossing was, dan kan niemand hier meer voor veroordeeld worden.
Precies.
Dat is ook zoiets raars.
Ja.
Waarom is dat?
Ja, als iemand dat antwoord weet, dan willen we dat graag horen. Maar goed, de zaak, die stond dus op het punt om te verjaren. Al het bewijsmateriaal wat ze toenertijd hadden gevonden, werd nogmaals onder de loep genomen. En er werd ook gepoogd om DNA-materiaal te verzamelen. En met succes, ze hadden ergens een soort van DNA op die doos gevonden. Maar er werd ook geen match mee gevonden. Het was niet Werner, het was niet Klaus. En het werd ook door het systeem gehaald. En ook daar vonden ze geen goede match uit. Nou, Klaus Pfaffinger, die was inmiddels overleden. Dus die konden ze ook niet nog een keer ondervragen. Maar de Duitse politie en het Openbaar Ministerie, die gingen dus nog wel steeds heel hard achter die Werner aan. Omdat dat was gewoon de meest logische persoon voor hun die daar iets mee te maken zou kunnen hebben. Dus ze hadden een huiszoekingsbevel kunnen bemachtigen. En ze hadden ook een jaar lang zijn telefoon afgetapt.
Oké. Okay.
En op 28 mei 2008, 27 jaar na Ursula's dood, werd Werner Mazurek gearresteerd en aangeklaagd voor haar dood.
Oh.
En het nieuwe bewijsmateriaal wat gepresenteerd werd, was tijdens de huiszoeking hadden ze een hele oude tape recorder uit de jaren 80 gevonden. Zo'n ding waarmee je dingen mee kan opnemen en ook weer afspelen.
Ja.
Waarmee dus die jingle van de radiozender was opgenomen en afgespeeld tijdens de telefoontjes.
Want dat stond daarop, op die recorder, op die band die erin zat, daarop stond die jingle.
Nope. Oh. Ze hadden alleen die tape recorder gevonden. En die werd onderzocht door een soort van audio-expert. En die man zei, dit is 100% zeker weten, de tape recorder die jingle had afgespeeld.
Hoe kon die dat weten?
Omdat aan het begin van, als je dan iets opnam en het afspeelde, waren een soort van klikjes te horen. En hij had die vergeleken met die klikjes van die jingle die de politie had toenertijd die telefoontjes opgenomen. Dus die hadden ze nog. En hij had dat vergeleken en hij vond dat het dus dezelfde tape recorder was geweest.
Maar ik neem aan dat in de jaren 80 had iedereen zo'n tape recorder met van hetzelfde merk ook waarschijnlijk, met dezelfde klikjes.
Ja, en Werner zelf zei dat hij dat op een rommelmarkt had gekocht een paar jaar geleden. Maar de politie kon niet meer achterhalen of dat ook echt zo was.
Nou, ik vind het niet echt sterk bewijs.
Nou, daarnaast had Werner tijdens een opgenomen telefoongesprek met een vriend, had hij een keer iets verteld over de zaak van Ursula. En hij had gezegd tegen die vriend dat hij wist dat het op het punt stond om te verjaren.
Ja, oké. Okay.
Dus je zou kunnen denken, het is redelijk verdacht dat hij zomaar over die zaak begint. Maar aan de andere kant was hij ook wel heel lang verdacht en wist hij dat hij verdachte was. Dus
ja, dus als hij het inderdaad niet gedaan heeft, maar wel zo lang verdacht was, dan is dat best wel een impact op zijn leven.
Of course, ja. Yeah.
Dus is het helemaal niet zo raar dat hij daarover praat. En dan denkt hij misschien ook zelfs van het verjaart bijna. Dus dan krijg ik misschien ook wat rust. Gaan ze niet nog een keer achter me aan?
Ja.
Yeah. Ook nou, geen sterk bewijs.
Nee, nou ja, dit werd als nieuw bewijsmateriaal aangetoond en ook al het andere indirecte bewijsmateriaal uit het eerste onderzoek werd aangedragen. Dus het motief van geld nodig hebben, het hele verhaal van die hondenmoord en de getuigenis van Klaus, die inmiddels overleden was en die had teruggetrokken, zoals die werd er ook nog bij gehaald.
Ja, het klinkt ook een beetje alsof ze gewoon heel graag willen dat die zaak is opgelost voor de cijfers en de statistieken.
Ja.
In plaats van dat ze nou echt het echte antwoord willen.
Nee, helemaal mee eens. Nou ja, het proces tegen Werner Mazurek begon in februari 2009. En hij pleitte dus onschuldig te zijn. Nou, in het Duitse recht kun je als familie of als nabestaande van het slachtoffer de mede-aanklager worden naast het Openbaar Ministerie. Nou, haar ouders die wilden liever niet het hele trauma nogmaals herleven. Maar ze vonden het wel belangrijk om ook daar te zijn namens Ursula. Dus haar oudste broer, Michael Herman, die deed dit uit naam van de familie. Nou, en hoewel hij dus mede-aanklager werd van Werner, raakte hij er tijdens het hele proces steeds minder van overtuigd dat die Werner er echt iets mee te maken had.
Oh ja.
Dus hoe meer hij naar al dat bewijsmateriaal luisterde, hoe meer hij dacht, klopt dit wel? Nou, Michael was muziekleraar van beroep en hij was heel goed thuis in de wereld van audio-opnames en geluidstechniek. En het belangrijkste bewijsmateriaal, die tape recorder, die vond hij eigenlijk totaal niet geloofwaardig. Hij begon zoveel te twijfelen tijdens het proces dat hij een brief naar de rechter schreef waarin hij zijn twijfels uitte.
Oh ja, wauw.
En volgens het Duitse recht moet dit dan in de rechtbank hardop voorgelezen worden.
Oké.
Voor de jury.
Oh, nou, want er is ook een jury in Duitsland.
Ja, er is ook een jury in Duitsland. Nou, de rechters waren daar echt behoorlijk pist over, want het is heel, heel ongebruikelijk dat dit gebeurt. Zeg maar, waarschijnlijk is dat de enige keer in de geschiedenis, recente geschiedenis, dat iemand dat gedaan heeft.
Ja, want je hebt natuurlijk eigenlijk geen zaak meer. Als de aanklager al zegt, nou, waarschijnlijk heeft deze verdachte het niet gedaan, ja.
Nou ja, desondanks dat die brief dus voorgelezen werd en Michael eigenlijk op die manier zijn twijfels kon uiten tegenover de jury, werd Werner Mazurek op 25 maart 2010 door een jury schuldig geacht en veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
Hè? Dit is echt heel raar. Er is echt gewoon nul bewijs. Dit is echt framing.
Ja. Michael Herman, dus de broer van Ursula, die na de hele rechtszaak probeerde hij door te gaan met zijn leven, maar het lukte niet. Want elke keer als hij 's avonds zijn hoofd op zijn kussen legde, hoorde hij enorme hoge piepjes in zijn oren. Dus hij kreeg last van tinnitus, heet dat. Dat ringen in je oren. En hij ging ermee naar de dokter en die dokter zei, nou, dit is gewoon veroorzaakt door de stress die hele rechtszaak met zich mee heeft gebracht. Nou, Michael bleef dus nachtenlang wakker, omdat hij niet kon slapen vanwege die piepjes. En wat hij dan deed, is hij dook nogmaals in de zaak van zijn zus. Ja, en hoe meer hij in die zaak dook en zijn eigen onderzoek deed, hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat Werner niet de dader was.
Want hij vond nog meer dingen die dan niet logisch waren en zo.
Ja. Nou, met de veroordeling van Werner was dus officieel de zaak gesloten. En wat Michael wilde was die zaak weer open krijgen om zo de politie en het OM te dwingen om verder onderzoek te doen.
Ja, want het belang van Michael was natuurlijk de echte dader vinden.
Ja, of beter bewijsmateriaal vinden waardoor hij wel overtuigd raakte dat Werner het wel gedaan had. Dus hij deed iets heel bijzonders. In 2017 spande hij een civiele zaak aan tegen Werner Mazurek voor een schadevergoeding van 20.000 euro wegens het geleden fysieke schade van die tinnitus.
Ja, oké.
En het ging helemaal niet om het geld en om die schadeclaim. Maar als onderdeel van zo'n zaak moet een rechter allereerst opnieuw naar de strafzaak kijken om te kijken of die veroordeling van Werner überhaupt terecht is.
Oh, wat slim.
Maar helaas, in 2018 deelde de rechter Michael een schadevergoeding van 7.000 euro toe. En daarmee bevestigde zij dat de veroordeling tegen Werner correct was geweest.
Dus nu zat Werner al wellicht onschuldig in het gevang en moest hij ook nog een keer 7.000 euro betalen.
Ja.
Voor dat oorsuizen.
Het was niet de uitkomst die Michael zocht. Michael's standpunt was, dit bewijsmateriaal, daar geloof ik niet in en ik vind het niet overtuigend genoeg. En ik wil antwoorden op de vragen die ik heb.
Ja, maar hij was niet per se overtuigd van de onschuld van Werner.
Nee, hij staat nog steeds open voor het feit dat Werner het wellicht misschien wel gedaan heeft. Ook al acht hij die kans klein. Werner Mazurek zit nog steeds in een gevangenis, ergens in Noord-Duitsland. En hij zit inmiddels in een rolstoel en heeft een hele slechte gezondheid. Hij beweert nog steeds onschuldig te zijn en hij is nog steeds bezig met in het hoger beroep gaan. Dus hij hoopt dat hij nog binnenkort vrijgelaten kan worden. Nou, Michael gelooft nog steeds dat er mogelijk een ander verantwoordelijk is. En hij wordt ook inmiddels gesteund door verschillende andere experts. Die hebben zich ook in die zaak verdiept en die zijn het met hem eens dat die tape recorder niet klopt. En zo zijn er nog een paar mensen. Dus hij wordt echt ook gesteund vanuit de onderzoekers en de wetenschap. Nou, als Werner het niet gedaan heeft...
Wie dan wel? Hebben ze daar ook theorieën over?
Michael heeft een theorie.
Oh.
En ja. Dat is dat het een stel tieners waren geweest van de nabijgelegen kostschool.
Oh, ja.
Omdat die hele ontvoering gewoon zo amateuristisch was aangepakt.
Ja.
En er lag ook bijvoorbeeld een pakje kauwgom en een Donald Duck in die doos. Dat zijn wel dingen die echt tieners zouden hebben. Nou ja, en die blunder met die telefoontjes en die verlaten post natuurlijk. En het verpesten van het ventilatiesysteem. Het is allemaal gewoon heel erg kinderlijk.
Ja.
Dus hij denkt dat het dus gewoon een stel tieners waren geweest die dachten... in een onbezonnen moment een slim plannetje te hebben om geld te verdienen. En dat helemaal misliep. En daarbij, in Amerika in de jaren 60, was er een beroemde zaak over een jonge vrouw. De 20-jarige Barbara Meckel. Die was op precies dezelfde wijze ontvoerd en in een doos in de grond gestopt in een bos. Maar wel dit keer met een werkend ventilatiesysteem.
Nou, dus het was een soort inspiratie.
Ja, want van die zaken waren er verschillende films geweest... die misschien ook wel in Duitsland op de televisie waren verschenen. Dat leek een soort van belangrijke inspiratie te zijn geweest wellicht.
Ik ben dus wel eens bang dat wij mensen ook inspireren.
Oh man. Nou, ik denk dat het wel meevalt.
En de vraag is natuurlijk... stel dat iemand onze podcast luistert en dan denkt... oh, op die manier ga ik ook iemand vermoorden en dat vervolgens ook doet... zijn wij dan schuldig?
Oh. Ja. Ja, dan draaien wij er ook voor op, denk ik.
Ja, is
in ieder geval moreel. Nou, ik ga daar nu nachten wakker van liggen. Thanks.
Graag gedaan. Maar... ik heb ook altijd het beeld van die rijke kinderen op zo'n kostschool... dat heel gemene kinderen zijn.
Ja.
Maar misschien is dat niet per se zo. Maar dat het dan ook nu is, dat waarschijnlijk... nu is het een of andere minister of zo. En die heeft dan dus ooit dit meisje vermoord.
Ja, ongetwijfeld. Naar is dat. Nou, het is onwaarschijnlijk dat er nu, 40 jaar na dato, een nieuw onderzoek gestart zal worden. Dus er zal waarschijnlijk altijd twijfel bestaan over wie de daadwerkelijke daders van de moord van Ursula Herman zijn. En in een interview met de Spiegel zei Michael dat hij het gevoel heeft ook levenslang te hebben gekregen, omdat hij voor altijd met zijn vragen zal blijven rondlopen.
Oh, ja, dat begrijp ik heel goed. Het is echt een beetje zijn levenswerk geworden, terwijl dat is natuurlijk niet echt heel gezellig.
De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip. Kaboing.
Ik zat een boek te lezen, want ik werk in marketing. En daar heb je een bekend boek over marketing. Dat heet The Purple Cow.
Okay.
De paarse koe.
Van Milka.
Ja, nee. Maar het hele idee is dus dat je in marketing wil je eruit springen. En je wil gezien worden. En je wil door alle zwarte en witte brei heen wil je kleurrijk zijn en uniek zijn. Dus ik dacht... als je niet ontvoerd wil worden, moet je het omgekeerde doen. Dus je moet juist heel beige zijn. Draag geen vrolijke kleuren, niet te modieus, wees niet te bijzonder. Wees grijs, bruin, beige, heel onopvallend. Ik zat ook na te denken over al onze vorige afleveringen. Ursula had een rode fiets. In de Bennington-driehoek was er ook een mevrouw die had een rode jas. Dus je springt er wel uit. Je maakt jezelf een makkelijker doelwit als je... kleurrijk ben.
Maar tegelijkertijd is die rode fiets misschien wel sneller gevonden dan een groene fiets, bijvoorbeeld.
Ja, maar dan ben je al dood. Dat maakt niet meer uit.
Nou, maar...
ik weet, jij wil heel graag kleurrijk zijn.
Ja.
Dus dit is geen goede tip voor jou.
Nee, maar ik probeer even of het andersom ook een tip zou zijn om juist wel kleurrijk te zijn. Want ik dacht, stel dat je wordt ontvoerd en je wordt dan een soort van een busje ingeduwd. En dan hebben een paar omstanders dat per ongeluk gezien. En dan zeggen ze, ja... er werd iemand een busje ingeduwd. Ja, maar ik weet niet eigenlijk wie dat was, want het was een soort beige persoon. Of ze zeggen, ja, dat was een meisje met een knalroze jas.
Ja, maar dan zouden de ontvoerders dus heel snel jouw jas uittrekken en dan ben je alsnog beige. Dus je kan maar beter ervoor zorgen dat jij überhaupt niet opvalt.
Ja, dat zie je niet willen hebben.
Heb jij nog een tip?
Weet je wat? Vrolijk jezelf een beetje op na deze ellendige verhalen. Doe lekker iets kleurrijks aan.
Oh, fijn, oké. Okay. Doei.
Moeten we nog iets zeggen over het volgen? Hebben we een tijdje gedaan.
Ja, je kan ons volgen op... sowieso is het superleuk als je even op subscribe klikt bij Spotify en Apple en zo. Want dan dat is heel fijn voor ons. En je kan ons ook volgen op Instagram en Facebook. Want daar zetten we heel vaak foto's op over de zaak en zo. En kan je nog een beetje napraten.
Als je zelf nog een goede tip hebt om niet vermoord te worden, daar zijn we ook wel echt heel erg benieuwd naar. Dus stuur ons even je tip.
Ja, superleuk.
Oké, doei!
Doei!